Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Ik zit hier in de Jordaan, in galerie Dudok de Groot. Daar is nu een tentoonstelling van Sigrid Kalon. Dankjewel dat je naar de galerie bent gekomen
om met mij te spreken.
Ja, we zijn omgeven door je werk hier. Dat werk, dat kent hier verschillende vormen. Er ligt een prachtig boek. Er ligt hier om de hoek nog een hele grote doos met prints. Die bevatten dezelfde afbeeldingen die het boek heeft. En tegelijkertijd is er ook textielwerk. En hier achter mij ook een werk op papier. En dat heeft allemaal met elkaar te maken. Op de website zag ik dat er als titel, maar er waren eigenlijk twee titels, heb ik de indruk. Eén titel die was heel pragmatisch, aanduidend, concreet verwijzend naar jouw werkwijze, dat is ook een soort deductie is. Dat is 1/2, 1/4, 1/8.
Ja, klopt. Ja.
En wat was de titel die daaronder stond?
Ik denk dat het was Within the Grid, Beyond the Pattern.
Ja, inderdaad.
Ja, ja, dat is ook een beetje een tekst die is van... daar kom ik zo op, maar dat heeft ook een soort openheid in zich.
Ik ben jouw werk tegengekomen voor het eerst online. Mm-hmm. En ik had nog niet eerder die werk van textiel gezien. Daar heb je wel eerder mee gewerkt al.
Ja, maar dit is wel een nieuwe serie hoor.
Ja. Nee, maar het is niet een volledig onbekende materie voor je.
Nou, ik heb textiel bestudeerd.
Ja, nou, kijk. Textiel, ook rasters. Hè? Schering en inslag, rasters, grids. En heb je daar altijd mee gewerkt, met rasters?
Nee, eigenlijk niet. Dat is eigenlijk door de loop van de tijd ontstaan en ook eigenlijk mijzelf wat duidelijker geworden. Na de rand of een paar jaar terug zei ze iemand wat grappig, want het grid zit eigenlijk gewoon in jouw naam ook. Sigrid. Ja, je zegt Sigrid, maar er zit natuurlijk het woordje grid in. Ja. Dat heb ik me ook nooit gerealiseerd. Toen dacht ik, oh, wat grappig eigenlijk, wat typisch. Maar dat is gekomen... ik denk dat is gekomen met mijn eerste boek. Dat is ontstaan in 2012. En terwijl ik daarmee bezig was en de werken daarna die ik maakte, werd mij duidelijk van, goh, ik heb iets met dat grid of met die soort werkwijze, een soort houvast. Daarvoor was me dat minder duidelijk.
En waarom was dat toen op je pad gekomen? Had dat een specifieke reden?
Dat had wel een soort van reden. Wat ik net vertelde, ik heb textiel gestudeerd en ik kreeg in 2008 volgens mij, kreeg ik een residency aangeboden in Eindhoven bij... dat heette destijds Daglicht, grafisch werkstudio, en Beeldenstorm. Die zaten op het TU-terrein. En die hadden een heel mooi programma. Die nodigde kunstenaars uit, vaak van een andere discipline, om kennis te maken met andere technieken. Dus omdat ik vanuit textiel kwam, waren zij geïnteresseerd in wat doe jij dan met grafiek en met gietwerk. Dus wat ze daar doen met bronsgieten of plastic of aluminium. En dan krijg je een atelier, best een ruim atelier, en toegang tot die werkplaatsen. En daar mocht ik dan 2 maanden zitten. Dus dat was mijn eerste kennismaking met grafiek. En daarvoor had ik veel geborduurd. Geborduurd op een groter formaat met gaatjesbord wat eigenlijk onder je bed ligt. Dus van dat hout of wat in garages hangt waar je gereedschap aan ophangt. En daar haalde ik strenge wol doorheen. Dus ik was aan het borduren op een groot formaat. En die beeldentaal, die vond ik eigenlijk interessant. En toen dacht ik, die kan ik wel eens kijken of ik die grafisch kan inzetten.
Nou ja, want ik herinner me ook ooit op jouw website gezien te hebben dat je een enorm net om een huis hebt gehaakt.
Ja, klopt. Dat is helemaal gehaakt, ja, dat hele huis. Dus de voorgevel, de zijkant en ook het dak. Ja, kanten huis.
Ja. 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 Ja, maar wat toen bedacht ik me, toen ik dat zag, oh ja, dat heeft... We hebben huizen, met name richting België een beetje, wel vaker dat je van die wanden hebt die dan bekleed zijn met een soort lijsteentjes die dan die vormpjes hebben,
ja.
En die worden mooi vastgehouden door die haakjes. Ja. Maar daar deed het me ook aan denken.
Ja.
En alleen dan in een heel andere materie natuurlijk. Dus
het was ook een
soort nylon was het, denk ik.
Ja, het was een materiaal waar normaal gesproken uien in verpakt worden. Dus dat is van het is niet gebreid, maar van dat strenge materiaal waar ze dan zakjes van maken en dan weer afknopen. En ik had eigenlijk voor dat project...
Gebruikte je als draad?
Ja, ik had geen budget, dus ik zocht eigenlijk een materiaal wat niet te duur was en wat ik makkelijk op een grote schaal kon gebruiken. En toen kwam ik op dat materiaal, heb ik gezocht naar een bedrijf die mij dat kon leveren. En uiteindelijk vond het zo'n leuk project dat ze mij dat materiaal schonken.
Ja, ja, mooi. Ja. Mooi ook. Maar goed, dat was eventjes een zijpad, maar het is toch leuk om dat even in herinnering te brengen, ook zo'n werk. En je kwam dus bij die grafische residency.
Ja.
En dan kwam je dus in contact ook met een andere manier van het opzetten van een beeld.
Ja, en eigenlijk een andere manier van werken. Textiel kan soms wat langzaam zijn, omdat het gewoon meer tijd kost om in textiel te werken. En dat werken op papier was eigenlijk vrij direct en vrij snel. En ik vond dat eigenlijk heel erg prettig. En wat ik deed met borduren, als je een heel stuk borduurt en het is eigenlijk niet naar je zin, dan kun je dat uit gaan halen. Dus dat is best frustrerend. Dus ik maakte wel vaak ontwerpen op de computer om wat efficiënter te werken. En ik had toen eigenlijk al wel door van, maar die beeldtaal staat op zichzelf. Staat bijna eigenlijk los van het geborduurde. En dat heb ik daar ook verder kunnen experimenteren. Dus wat ik toen had gedaan is ook bijvoorbeeld plaatjes van perspex. Die ging ik dan uitlezen. Dan ging ik die geborduurde vormpjes uitlezen. En dan ging ik die plaatjes inkten. En dan vervolgens onder de hoogdrukpers doen. Zo maakte ik dan een afdruk. En dat waren eigenlijk hele krachtige, sterke beelden. En ik was daardoor gegrepen. En toen die residency was afgelopen, die 2 maanden, had ik zoveel andere ideeën en vondsten, dat ik dacht, nou kan ik nog wel even mee vooruit. Dus ik geloof dat ik die 2 jaar daarna alleen maar of met regelmaat naar Eindhoven terug ben gegaan om te experimenteren met wat ik had ontdekt. Dat ik dacht, hoe kan ik dit nou inzetten of hoe kan ik dit nou ontwikkelen tot iets waar ik iets mee kan. En ik geloof dat ik daar 2 of 3 jaar mee bezig was. En ja, er zaten hele mooie werken op papier bij, maar er waren ook heel veel mislukkingen. En ik wist eigenlijk helemaal niet wat en hoe nu verder te gaan. Ik had destijds ook geen galerie of ik had nog niet zoveel aanknopingspunten in de kunstwereld. Ik wist gewoon eigenlijk niet zo goed wat ik met die werken moest doen. En ik was ook een beetje gefrustreerd door de hoeveelheid fouten. En ik dacht, misschien is die manier van werken ook niet helemaal precies met de dingen die mij vormen in mijn hoofd. Dat ging allemaal zo snel en ik had zoveel ideeën.
En wat voor fouten heb je dan over?
Bijvoorbeeld als je dan een afdruk maakte, dan is het eigenlijk bij grafiek toch wel vaak prettig als je bijvoorbeeld een kleine oplage maakt, misschien maar 5 of zo. Maar stel dat je hebt dan 2 goede en 3 mislukte, doordat het niet goed gelukt was. Dan dacht ik, ja, weet je, dat schiet ook niet op. Dus ik had gewoon niet de vorm gevonden om dat goed te doen. Terwijl ik wel die beeld al heel erg interessant vond. En uiteindelijk had ik zo'n soort van frustratie dat ik dacht, misschien moet ik die techniek loslaten. Dus niet die beeld al, maar wel de manier waarop die beelden tot stand kwamen. En een paar jaar daarvoor was ik al eens een keer in contact gekomen met het RISO-drukwerk. En toen ineens dacht ik, ik moet het gewoon anders gaan doen. Want ik had zo'n hoeveelheid vormen in mijn hoofd. En ik dacht, ik moet daar iets bij vinden wat meer past bij dat idee. En toen dacht ik, stel dat ik het in een boekvorm giet, dan heb ik toch een soort van eenheid, dan is het een familie, maar kan ik ook elke pagina een beeld op zichzelf laten staan.
Wat interessant dat je dan bij RISO uitkomt, omdat er bij RISO prints, heb ik altijd begrepen, ook hele grote marges zijn.
Ja, dat klopt. Maar de riso lijkt een beetje op zeefdrukken. En je werkt eigenlijk ook in lagen. Dus je hebt een kleur rood en een kleur blauw, die druk je over elkaar heen. En je gebruikt pure inktkleuren. En dat is eigenlijk een hele mooie manier om je beeld weer te geven.
En kan je die kleuren dan, dat is een beetje een technische vraag dan, maar kan je die kleuren dan zelf aanmaken?
Nee, dat is dan best lastig, want het is een machine doorontwikkeld uit Japan en die hebben speciale inkten. En ik denk als je echt, misschien een technische nerd bent, dan kun je wel je inkten maken, maar ik ben dat niet, ik zou ook niet weten hoe ik dat moet doen. Maar zij werken op inktbasis, of dat is een inkt op sojabasis. Dus je kunt het een beetje vergelijken met de inkt van een krant. Het blijft ook altijd een beetje nattig. De techniek is ook het wordt geprint of gedrukt op met een kauwtechniek. Dus de inkt droogt aan de lucht en niet door hitte. Dus bij een gewone inkjetprinter of andere laserprinters, die drogen door de hitte in de machine. En deze machine gebruikt eigenlijk alleen maar de elektriciteit om aan te sturen, maar alles droogt bij mij in droogrekken. Ook als ik nog een keer, zou ik maar zeggen, door de machine haal, dan is die inkt nat en wordt die dus meegenomen bij de volgende drukgang. En het heeft dus ook nadelen, maar het heeft, wat jij net zei, marges qua de registratie. Heeft dat zijn nadelen, maar dat heeft soms ook zijn charmes.
Daar weet je ook op een gegeven moment wel goed op in te spelen, denk ik. Ja, en zelfs gebruik van te maken,
zeker,
stel
zeker,
ik me voor.
Absoluut. Maar het ging mij ook destijds ook wel een beetje om de snelheid, denk ik. Dat ik dacht, ik heb door die manier van werken kan je gewoon ook bijvoorbeeld een boek maken zelf. Zonder dat je zegt, ja, ik moet naar een drukker gaan.
Want je hebt je eigen risoprinter.
Inmiddels wel. Het eerste boek heb ik gedrukt in Maastricht op de Jan van Eyck. Omdat ik had nog nooit ermee gewerkt. En Margriet Tisse, die was destijds begeleider bij Daglicht in Eindhoven. En zij kende mijn manier van werken. En zij zei, waarom kom je niet naar Maastricht? We hebben een nieuwe directeur, de labs gaan open, wij kopen zo'n risomachine.
Ja, meerdere mensen die aan de Jan van Eyck hebben geprint, inderdaad.
Ja, ik was de eerste die daar startte. Ja. Want ik was daar eigenlijk al begonnen, voordat de nieuwe academie van start ging. Samen met Jo Frenke, de lableider van Jan van Eyck. Wij hebben eigenlijk samen die machine ontdekt van, god, hoe kunnen we nou het maximale hier uithalen? En ja, dat was fantastisch. En na dat eerste boek dacht ik,
dat is ook gewoon leuk om te doen, stel ik me voor.
Ja, maar dat is geweldig. Ja. Dat is het fijnste. Als je gewend bent om je eigen werk te maken, is het ook fijn om je eigen boek of je print te drukken. Maar ik kon natuurlijk niet voor elk printje uiteindelijk naar Maastricht. Dus ik dacht, ja, ik moet gewoon zelf zo'n machine.
Nee, dat begrijp ik. Maar je hebt als kunstenaar, als je afhankelijk bent van ambacht, dan loop je vaak tegen soort ambachtelijke wetten op. En mensen die ik ken, kunstenaars die ik ken, die met glasblazers gingen werken.
Ja.
En die glasblazers, die kunnen van alles. Maar er zijn bepaalde dingen die je niet doet, want dat levert niet het gewenste product op.
Ja,
dat is juist het punt waar het voor kunstenaars interessant kan worden.
Ja.
En bij de Jan van Eyck, daar is het bekend dat kunstenaars dat willen. Dus dan is dat wat gemakkelijker werken.
Heerlijk, die staan gewoon open voor allerlei experimenten. En, Nee, dat was heel prettig. Het was een hele fijne tijd om daar te werken.
Ja. Dus wat betreft die inkten, dan ben je afhankelijk van wat er geleverd wordt vanuit Japan.
Ja, inderdaad. Dus er waren destijds, geloof ik, iets van 15 kleuren waar ik dan mee kon werken. En ik wilde eigenlijk ook in een boek voor maken, maar ik wilde een boek maken wat eruit zou springen. Er was volgens mij ook een beetje de opkomst destijds van dat nieuwe digitale printen. Dus alles kon heel snel en heel makkelijk via internet. Maar daarmee had je ook een heel erg een verlies van een soort schoonheid en de intrinsieke waardes van de kleur. Gewoon de heftigheid en de puurheid van de kleur. Dat is daarmee ook heel erg verloren gegaan. En die riso-inkten zijn zo puur dat je eigenlijk, dat is waar ik naar op zoek was. En ik wilde dan eigenlijk een soort alternatief bieden voor dat CMYK. Dus het cyan, magenta, geel en zwart printen. Want die riso heeft bijvoorbeeld een fluoroze of een vol oranje of een vol bruin. Dat zijn allemaal kleuren die normaal gemengd worden uit CMYK. Maar wat gebeurt er dan als je die kleuren puur wel met elkaar gaat mengen? Dan krijg je weer nieuwe kleurencombinaties. En ik was daar gewoon heel erg nieuwsgierig naar.
Ja, want kan je dat goed met riso, kleuren stapelen?
Ja, dus de machine die ik heb, heeft twee kleuren drums. Dus dan kun je twee kleuren tegelijk op elkaar heen stapelen. En als je dan meer wil, dan wacht je even of dan laat je het even drogen. En vervolgens doe je er weer twee nieuwe kleuren in. Dus je drukt laag op laag. Maar ja. Het is niet
en daar kan je dan ook mee spelen, omdat je dan ook weer met lichte verschuivingen kunt spelen, eventueel als je dat zou willen bijvoorbeeld.
Ja, maar ook bijvoorbeeld, stel je hebt blauw en je hebt rood en je drukt ze allebei vol, dan krijg je een soort donker paars. Maar stel je hebt diezelfde kleur blauw, maar je geeft hem een gradatie van 20%, wat voor kleur krijg je dan op vol rood? Of wat voor kleur krijg je dan op 30% rood? Dus dat is heel spannend, dat is een heel leuk onderzoek eigenlijk, van wat voor kleuren kan je maken uit maar een paar kleuren? En dat is eigenlijk waar mijn eerste boek over gaat en nu ook weer mijn laatste boek.
Ja, want dat is interessant, want dat valt ook weer samen met die andere beperking die je toen gekozen hebt. Namelijk dat je met een raster gaat werken.
Ja, en een aantal vormen die dan mogelijk zijn.
Precies, en in dit geval, in wat er nu te zien is bij Dudok de Groot, is dat cirkel, een vierkant.
Mm-hmm. Ja, klopt. En dan de helft, hè? En de helft daarvan en de helft daarvan. Dus ik heb uiteindelijk 8 vormen en 8 kleuren.
En hoe begin jij aan zo'n serie? Want zo'n boek, dat is in zo'n box die hierachter staat met grotere prints. Dat is eigenlijk een serie werken die aan elkaar gelieerd zijn.
Ja.
Jouw boeken bevatten geen tekst als zodanig.
Nee, dat vind ik. Ik heb het. Ik hoop. Ja, ik denk altijd dat mijn werk dat niet nodig heeft.
Maar er is toch iets van een inhoudopgave en een soort index die je creëert.
Ik zie het denk ik als een soort spelregels. Hè? Net als dat je een spelletje doet, dat je dan weet, je moet je daarin houden en je moet je daarin houden. Als een soort handvaten. En dat is denk ik ook wat ik nodig heb om mijn werk te kunnen maken. Ik heb soms zoveel ideeën in mijn hoofd en dan leidt dat nergens toe, omdat het te veel chaos is. Dus ik moet mezelf altijd een beetje inperken, wil ik weer tot iets nieuws komen.
Ja, je hebt het grid, zo'n grid hier naast mij, dat bestaat uit, wat is het, 6x7 vierkantjes, dus een staand beeld.
Ja.
Mm-hmm. Dus dat is het basisraster, denk ik dan. Dat kan ik bij andere beelden kan ik dat moeilijker terugvinden, maar bij dit...
Bij sommigen is het wat duidelijk, klopt.
Bij dit werk is dat duidelijker te zien.
Ja.
En dan zie je ook dat je de vrijheid hebt om grotere vormen daarin te plaatsen, inderdaad.
Ja.
Maar je begint dan met dat basisidee, dus je hebt dat is je raster dan.
Ja.
Maar je hebt verschillende maten rasters gebruik je ook. Dus dit is... 1 maat die ik nu benoem.
Ja, dit is de maat 6x7 dan.
Ja.
Ja.
En want ik zie hier voor mij ook dat
het is het kleinste grid, denk
sowieso
ik.
Een spel is inderdaad met het kleinste grid. Maar het is niet zo dat er alleen maar vierkanten uit ontstaan.
Hè, want nee, dus je hebt uit dat grid wat inderdaad wat je kunt vergelijken met een ruitjesvelpapier wat iedereen kent van wiskunde of. Daarin kan je natuurlijk dan de grotere vierkanten maken en de grotere cirkels. En die cirkels kun je dan tot een bepaalde grootte maximaal maken en tot een bepaalde kleinte dat het nog net in dat grid kan.
Ja, want hoe werkt die interactie tussen figuur en grid?
Nou, eigenlijk heb ik dan altijd mezelf, dus ik heb die 8 vormen en dan maak ik eigenlijk intuïtief een keuze van nou heb ik eigenlijk zin om deze vormen uit te diepen. Wat kan ik met misschien een halve cirkel en een kwart vierkant? Of. En dan ga ik daar eigenlijk mee spelen. Dus dat boek heeft iets van 28 series. Gebaseerd op het kleurensysteem wat erachter zit. En dan elke serie heeft een paar vormen waar ik dan mee werk. Dus in dit geval...
Dat is heel interessant, want ik zet je even stop. Want er zijn voor jou zijn er dingen zo vanzelfsprekend.
Ja.
Maar... Want ik ging expres spreken over grid en vervolgens over figuur.
Ja.
En ik denk van, dan gaan we het zo meteen over kleur hebben. Maar het is interessant, omdat jij nu kleur als uitgangspunt neemt in jouw antwoord.
Ja,
want wanneer komen, hoe werkt dat? Hoe zet je het op? Begin je dan bij kleur?
Beide.
Of gaat dat samen op?
Het gaat samen op. Ja, eigenlijk werkt bij mij heel vaak kleur en vorm tegelijk.
Dus het is niet zo dat je het inkleurt, als het ware?
Nee. Ik snap dat je dat misschien zo ziet, maar nee, zo voel ik het eigenlijk niet. Het boek is eigenlijk ontstaan, wat ik net vertelde, is dat ik werk dus met 8 kleuren. Maar omdat je daar zoveel mengingen mee kunt maken, heb ik een soort systeem bedacht als een soort houvast. En dat komt eigenlijk voor uit de nieuwsgierigheid. Hoeveel mengingen kan ik dan maken als ik maar 2 kleuren gebruik met drukken? En als je dus 8 kleuren hebt om uit te kiezen, heb je 28 mogelijkheden met mengingen 2. En als je een boek maakt, ja, dat klinkt dan heel ingewikkeld, maar het is eigenlijk best makkelijk. Maar dan heb je te maken met katernen. Dus je hebt ik kan maximaal A3 drukken. En als ik die dan 2 keer vouw, dan krijg ik eigenlijk het maat, een soort A5'je, iets groter, wat de maat van het boek uiteindelijk wordt.
Prachtige maat.
Ja, het is een mooie maat, hè? En het is dus dat A3'tje is aan de voorkant, heeft 2 pagina's en aan de achterkant 2 pagina's. En door die dan 2 keer te vouwen, heb ik een klein katerntje. En wat ervoor zorgt dat het beeld rechts staat en links gewoon een witte pagina heeft. En dat katern heeft dan een bepaalde kleurcode vanuit die index. En dat is mijn uitgangspunt. Dus dan denk ik, oké, ik heb nu deze katern, deze kleurcode. Dus die maximaal 4 of 3 of 2 kleuren heeft. En dan kies ik eigenlijk gewoon van, nou heb ik misschien nog niet gewerkt met vierkant of met halve cirkels. Die ga ik dan nu pakken en dan moet ik eigenlijk gewoon aan het werk. Wat vind ik interessant? Wat kan ik maken met deze ingrediënten? Wat een
interessant of spannend beeld oplevert. Precies, maar dat zijn keuzes.
Ja.
Het is niet zo dat je een mechanisme formuleert en die je vervolgens in werking kan stellen en dat je dat dan alleen de consequentie hoeft uit te voeren daarvan.
Klopt. Nee, daar heb ik inderdaad zo werk ik eigenlijk niet graag. Ik vind het heel fijn om daar controle in te hebben. Dus dat ik bepaal wat ik wil laten zien. Dus dat ik, het is geen willekeur, het is geen toeval. Het is echt dat ik denk, nee, het is bewust een beeld wat ik nu goed vind. Je kunt natuurlijk 100.000 dingen maken met die vormpjes en die kleuren, maar wanneer heb je een interessant beeld?
Precies, want dat is het natuurlijk. Want de potentiële variaties die er binnen die verschillende grids zitten.
Ja.
Hè, want die vermenigvuldigen ook omdat jij meerdere grids gebruikt.
Zeker.
Mm-hmm. En soms ook tegelijkertijd.
Ja.
En dat je daardoor ook verschillende figuren hebt en deelfiguren. Hè, de 1, de half, kwart, een achtste. En die kun je onderling uitwisselen ook. Mm-hmm. Dus de vermenigvuldiging van al die verschillende elementen, en benoem ik nu nog niet eens de kleuren hier, is zo enorm. Dat zou nooit binnen een boek passen. Hè? Dat zou een bibliotheek worden.
Nee, zeker. Dat is ongelooflijk hoeveel. Ja. Maar dat is tegelijkertijd ook een enorme chaos. Dat je denkt, ja, jeetje, kan dit. Die wordt er gek van. Ja. Dus is het
en
toch...
wat is dan jouw... Wat bepaalt dan jouw keuze? Dat is een hele grote vraag, ik weet het. Hè? Dat is bijna geen antwoord op te geven, maar ik stel hem toch.
Ja.
Wat weet jij wat jou leidt dan tot een bepaalde keuze?
Ja, dat is volgens mij je intuïtie. En dat is uiteindelijk denk ik toch ook gedeeltelijk wie je bent, of misschien wie je op dat moment bent. Dat is ook natuurlijk een tijdsopname. Ja, dat is denk ik waar in ieder geval in mijn geval het leven als kunstenaar om gaat. Ja, ik bepaal dat op dat moment. Ik denk dat dat beeld, dat doet mij dan wat. Ik vind het interessant genoeg of ik vind het niet interessant. Ik kan heel kritisch zijn, dus ik vind heel veel echt niet de moeite waard. En dan soms blijft er iets hangen dat je denkt, ja, er gebeurt iets. Ik weet niet waarom ik dat wel of niet interessant vind, maar... Dat is hoe bij mij dan inderdaad een beeld ontstaat.
En doe je dat dan op die ruitjespapiertjes waar je het net over had, of doe je dat in de computer?
Ja, alles op de computer.
Ja.
Ja, dus ik werk dan meestal in Illustrator. En daar heb ik dan zo'n die ruitjes en die vormpjes staan. En dan is het eigenlijk heel simpel knippen plakken. Dus wat je vroeger, zou ik maar zeggen, met een schaar deed en papier, dat is nu wat sneller. Dus je kopieert en je plakt en je kijkt en je doet en je hebt lagen en dan haal je wat weg. En dan soms dan gebeurt er iets onverwachts en dan denk je, hé, dat had ik zelf niet bedacht, maar vind ik eigenlijk wel heel interessant. Dus die staat open voor toeval of dingetjes die er gebeuren.
Ja, en dan kan je ook meteen de kleuren simuleren.
En dan kun je een beetje simuleren, dus je weet niet precies hoe dat dan uitkomt. Maar omdat ik inmiddels wel wat ervaring heb, kan ik me het een beetje voorstellen. Maar stel dus, je gaat het drukken en je denkt, dit is het niet, kan ik het eigenlijk ook meteen weer aanpassen. Dus het is nog niet af als je denkt dat het in de computer af is. Omdat het met drukwerk toch gewoon weer anders uitpakt.
En is er dan orde in de kleur of is dat helemaal intuïtief?
Intuïtief. Nee, de orde heb ik gemaakt met mijn index. Dus daar zit een soort van basis in van die kleuren moet ik doen. Dan heb ik ook, denk ik, mezelf een beetje opgelegd, omdat je misschien anders ook te snel grijpt naar iets waarbij je prettig voelt. Dat je denkt, ja, dat heeft mijn voorkeur. En nu heb ik me eigenlijk ook gedwongen om te werken met combinaties die ik misschien niet zo snel zou kiezen. En dat vind ik eigenlijk ook wel interessant, omdat het mezelf
dan
ook weer
kleur.
Verrast. Kleur, ja. Stel bijvoorbeeld blauw met groen, ja, dat heeft eigenlijk helemaal niet mijn voorkeur. Ik heb daar niet zoveel mee. Maar dan vind ik toch dat ik moet kijken wat ik daar dan wel mee kan. Dus dat, als ik mezelf dat niet op zou leggen, dan zou ik daar niet zo snel mee werken.
Ja, ja, een Franse schilder die ik ooit sprak, die zei, ja, er zijn geen lelijke kleuren.
Nee, dat is denk ik ook zo.
Het is net hoe je het gebruikt.
Maar hoe je het gebruikt, ja. En hoe je het, denk ook hoe je het combineert.
Ja.
Ja. Maar het is, ja, ik voel me eigenlijk altijd een beetje zo blij als een kind als ik dan met die eenvoudige elementen werk.
En dus je maakt eigenlijk een soort bibliotheek, hè, voor jezelf dan?
Ja, het is eigenlijk van, één groot onderzoek.
Van mogelijke variaties. Mm-hmm. Dus wat uiteindelijk dan een soort beelden worden, hè, in eerste instantie op de computer. Maak je eerst een hele bibliotheek met van dat soort beelden en ga je daarna selecteren?
Nou, dat gaat eigenlijk tegelijkertijd. Dus ik maak niet beelden en dan selecteren, maar ik selecteer eigenlijk terwijl ik bezig ben.
En je maakt ook al prints gaandeweg?
Nee, dat doe ik toch meestal niet. Dat doe ik toch meestal weer daarna. En dan kan ik daarna eventueel nog het beeld aanpassen. Als ik vind het niet sterk genoeg, of het is toch niet krachtig genoeg, of het is misschien toch niet genoeg voor de lange duur. Kijk, je kunt heel veel beelden maken, maar ik denk dat ik ook wel beelden wil maken die gewoon wat langer meegaan. Dus die misschien over 10 jaar ook nog interessant zijn. En niet alleen maar, oh ja, nu leuk. Maar ik weet niet, het is misschien te ambitieus of te hoog gegrepen. Ik weet het niet, ja, maar
wat ik heel mooi vind, is dat je los van de losse werken die hier hangt, en dan komen we zo meteen nog over te spreken, is dat je met zo'n boek een hele catalogus in één keer binnen het bereik brengt van een brede publiek. En dat is, ja, ik vind dat toch echt heel genereus, moet ik eerlijk zeggen. Als ik dat boek in mijn handen heb, en dat je dan al die beelden zo binnen één band hebt.
Ja.
Ja, en ik ben ook een boekenliefhebber natuurlijk. Maar ik vind dat echt, ja, echt een groot cadeau dan. Dat je, weet je, want ik vind die beelden hier, die prachtige kleden die hier hangen, die vind ik ook echt heel erg mooi.
Hmm.
Maar die zijn ook veel kostbaarder natuurlijk.
Ja.
Dus dat kan niet iedereen zich veroorloven. En als je dan bedenkt dat
zo'n boek is eigenlijk heel toegankelijk.
Ja, 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 dat is in zekere zin heel sterk verbonden voor mij met dat idee in het naoorlogse heel erg benadrukt om kunst bereikbaarder te maken. En ja, bereikbaarder dan dit
wordt het niet,
bijna
hè?
Niet. Nee. Ja, de postzegel, hè, de Nederlandse postzegel heb ik wel eens als het meest democratische kunstwerk.
Die mogen mij nog een keer bellen.
Ja, ze worden nog steeds gemaakt, had ik begrepen.
Mooie postzegels, ja,
ja,
zeker.
Ja, nou, Nederland heeft een rijke traditie sinds Jean-François van Rooyen heette de man in de jaren 30 voor het eerst. Wie vroeg hij ook alweer? Ik ben zijn naam even kwijt. Hij vroeg een kunstenaar die ook in verband stond met Bauhaus, Nederlandse kunstenaar. En die had er toen een fotocollage gemaakt in de jaren 30.
Okay.
Je kunt het je bijna niet voorstellen.
Wow.
Overal prijkte er van die 19e eeuwse koppen op postzegels.
Yeah.
En in Nederland was er al een modernistische fotocollage.
Hmm.
Maar goed, dat zou inderdaad een mooi vlak voor jou zijn.
Ja.
Zo'n postzegel.
Ja, dat zou superleuk zijn, ja. Wie weet.
Ja.
Nee, maar dat is zeker wat jij zegt. Het is heel toegankelijk, een boekvorm. Alhoewel er ook nog mensen zijn die dan het boek duur vinden en zeggen, ja, dat vind ik te veel voor een boek. Maar
het is geen Penguin Pocket.
Nee.
Ja.
Het is ook eigenlijk gewoon een kleine oplage. Ik maak het maar één keer.
Ja, maar zo'n boek, dat is ook echt een werk.
Het is echt een werk. Ik zie het echt als een werk. Ja. Ik heb het ook zelf gedrukt en zelf elke bladzijde dat in en uit en gedroogd en weet je wel, 10 keer door je handen laten gaan. Het voelt voor mij ook echt, ik heb het zelf gemaakt. Ik heb bijna alles zelf gemaakt. Ik heb het alleen niet gebonden. Hè, dus het is gebonden door een bedrijf wat boeken bindt. Dat is echt ook weer een ander vak.
Zo,
ja, dat heb ik uitbesteed.
Van de week nog een verzamelde dichte bundel binnen. En dat was verkeerd gebonden. Tenminste, dat vind ik dat het verkeerd gebonden is dan. Want het blijft niet open liggen. Het klapt meteen weer dicht als je het opent.
Precies, ja.
Dus dan, ja, dan werken de krachten niet goed.
Nee. Ja. Dat soort kleine dingetjes zijn heel essentieel. Toen ik mijn eerste boek maakte in 2012, dacht ik, ja, ik heb nog nooit een boek gemaakt. Maar wanneer vind ik een boek fijn of goed? En toen dacht ik, ja, het moet in ieder geval open liggen. Ik word helemaal gek van die boeken die je dan zo helemaal met twee handen open moet houden. En dan dat je dat middelste gedeelte niet ziet, omdat die purlijm zo stevig is. Ik dacht, nou, dat materiaal wil ik niet.
Dat is wel een discipline op zich, hè? Want dan heb je ook in één keer te maken met sequentie. Ja, want je bouwt iets op en ik gaf net al aan dat je, en dat was niet eens gekscherend bedoeld, maar je maakt echt iets van een index,
ja,
hè, met vormen. Dus je toont zonder woorden,
ja,
toon je hoe het boek functioneert,
mm,
en hoe het werk eigenlijk functioneert.
Ja.
Ja, en dat is deel daarmee ook van het werk.
Ja.
Dus je neemt ons helemaal mee in dat proces,
mm-hmm,
en je laat ons eigenlijk. Dus er is geen achter de coulissen.
Nee.
Want alles bevindt zich op de voorgrond.
Ja, dat klopt.
Ja, want hoeveel beelden zitten er in het boek?
Uiteindelijk zijn het 120, ja, ik noem het composities. Sommige mensen die zeggen heel snel van, oh ja, jij maakt patronen. Maar dan denk ik altijd, ja, maar ik zie het eigenlijk niet als een patroon. Dus het kan zijn dat er een patronen gedeeld is, maar het is eigenlijk echt een compositie, want het is gekaderd. En het is echt een werk op zich. Dus vooral als je ze één voor één bekijkt, hè, bladzijde voor bladzijde, is het echt een los beeld wat op zichzelf staat. En samen is het één geheel, omdat het vanuit dezelfde grid en vormentaal is ontstaan. Dus het is samen echt wel een familie. Maar,
ja, maar
120 heb ik er gewoon uitgehaald. Ja. Omdat dat is eigenlijk gewoon die consequentie wat ik net zei over de hoeveelheid kleuren. Dus, en het is ook, je moet ergens een soort maximum hebben of een hoeveelheid waar je mee, wat nog werkbaar is.
Weer, ja, een afbakening.
Ja, inderdaad. Ja.
Waar zouden we zijn zonder afbakeningen?
Ja, dan zijn we verloren.
Ja. Werk op papier is dat allemaal. Ja, je hebt,
ja,
een boek,
ja,
je hebt je prints. Maar tegelijkertijd hangen hier in de galerie, Dudok de Groot, ook hele mooie textielwerken.
Dank je. Ja, weer terug naar textiel, hè? Dat heb ik gestudeerd, is toch een beetje mijn eerste liefde. En voor mij heeft het heel veel overlap ook, hoor. Werken met, of een manier van drukken met kleuren over elkaar heen. En het werken met textiel heeft ook met de draden, met schering en inslag. En de mengingen van kleuren. Bijvoorbeeld, ja, hoe ik nu mijn textiele werk heb gemaakt. Dan had ik mijn boek als uitgangspunt. Maar om een bepaalde kleur rood te krijgen, het is niet zo van, je gaat naar het textielmuseum of je gaat naar een winkel en daar is precies die kleur rood. Dus ik heb vaak eens één kleur ontstaat met drie kleuren samen. Dat levert voor mij die kleur rood die ik zoek. Dus het heeft heel veel overlap.
En fascinerend heb ik dat altijd gevonden.
Ja, dat
als
is heel bijzonder.
Als je naar een bepaald weefsel kijkt,
ja,
als je dan dat je het waarneemt als een vaste kleur.
Ja.
En dat als je dan naar de wijk kijkt, hoeveel draden er samenkomen en hoe het ook verstrooit inderdaad als je nabij komt. En ik zie ook dat je daar gebruik van maakt, van dat verstrooide beeld, waardoor je ook een grote mate van transparantie krijgt,
mm-hmm,
en zelfs iets van een soort diepte.
Ja, het is, kijk, dat werken met papier en die inkten daar, ik weet niet of dat alleen liefhebbers zijn, maar ik was wel eens op een beurs en dan zag ik gewoon dat het liefhebbers waren. En die gingen dan met hun neus in dat papier. En toen gaf ik ze zo'n loepje, waarmee je vroeger wel eens de dia's bekeek. En toen zag ik ze zo kijken, zo van, ja, weet je wat, dit heb ik nodig. En dan kun je echt helemaal tot op de pixel kijken.
Ja.
En dat is eigenlijk mijn textiel
ook. Ja, in de vezel
ook
van het papier ook.
Ja, ja, gewoon inderdaad, dat papier wat ik heb gebruikt, dat is vrij tactiel. En dat heeft gewoon dezelfde, dat werken met textiel, daar wil ik ook die tactiliteit in hebben. Dus dat je mooie garens hebt en dat je in het detail kunt kijken. Dus dat het en van dichtbij interessant is, maar ook van een afstand. En dat werk voor mij werkt ook echt anders als je van een afstand kijkt en of als je er met je neus bovenop staat.
Ja, want hoe groot zijn deze werken? Ik schat zo 1,60 hoog, 1,20 breed.
Ja, dat heb je goed geschat.
Ja?
Maar, ja. Nee, dat is ongeveer zo. Ja.
Ja. Mm-hmm. Ja. Dus als je ervoor staat, ja, is dat eigenlijk een beetje het bereik wat je als mens hebt. Hè? Het is een beetje mensvormig in zekere zin. Het is een kloeke vorm.
Ja.
Hoeveel heb je er gemaakt?
Ik heb er nu voor deze tentoonstelling heb ik er 5 gemaakt. Ja, eigenlijk niet helemaal willekeurig. Ik heb ook aan de galerie gevraagd van welke 5 vinden jullie interessant of welke 5 willen jullie graag tonen, hè, wat we hier kwijt kunnen. In principe is eigenlijk mijn opzet dat ik alles uit het boek of elke print gewoon 1 keer laat weven. Dus in principe zijn het unieke werken.
Ja, dus in potentie zijn er 120 kleden.
Ja, want ik werk met, hè, dus net als in het boek, werk ik dan 8 kleuren. Ik heb gezocht samen op het textielmuseum en bij het lab naar een systeem waarbij ik dan die kleuren om kan zetten. Dus die kleuren die ik gebruik in mijn boek, moet ik theoretisch ook allemaal kunnen gebruiken in die weefsels. Zodat ook de mengingen samen weer nieuwe kleuren op.
Alleen die komen niet op dezelfde manier tot stand.
Nee.
Dus
het is een heel nieuw
onderzoek. Moet je daar weer inderdaad.
Ja, het is een heel nieuw onderzoek. Dus totaal eigenlijk iets anders. En ik moet natuurlijk ook alles groter maken, want het moet geweven worden en die draden moeten ergens kwijt. En de pixels in het boek zijn veel fijner dan de pixels die ik kan maken om mee te weven. Dus
maar dat is ook een cadeautje tegelijkertijd.
Ja, absoluut. Het hoort eigenlijk gewoon bij een andere manier van werken. Is het gewoon weer een andere benadering. Ja. Net als bijvoorbeeld de fijnheid in het boek is anders dan de losse prints. Omdat het een ander formaat heeft. En dat deze textiele werken zijn groter en de pixels zijn daardoor ook groter. Maar als je er met je neus op staat, zie je ook wat de draden onderling doen. Dus het is eigenlijk een heel leuk, interessant spel wat er
ontstaat. Ja, er ontstaat zelfs bij tijd en wijle iets van een soort pointillisme.
Ja.
Hè, waardoor het ook echt een beetje gaat wemelen, die kleuren. Omdat je ze niet vast kunt pakken, omdat er te veel bij elkaar zijn.
Ja.
Maar tegelijkertijd, als je iets van afstand neemt, zoals ik nu heb, zo'n 2 meter, zie ik toch heel duidelijk weer een patroon. Mm-hmm. Een grid basis erin zetten. Ja. Maar ik zie ook dat die dreigt in sommige balkjes met name op te lossen.
Ja, ja. En hoe verder jij weggaat, hoe meer jij alleen kleur zult ervaren. En hoe dichterbij je komt dat je meer de kleurmengingen en de rasters ziet eigenlijk waar het opgebouwd is.
Ja.
Mm-hmm. Ja.
Maar dat is niet iets wat je alleen maar op de computer kan doen, toch? Dat moet je in overleg doen, denk ik, met de specialisten daar. Want dat heb je in het textielmuseum gedaan.
Ja, in het textielmuseum in Tilburg. Ja, dat is wel fijn, hè? Ja, dat is fantastisch. Dat is echt, dat is gewoon. Ja, beter kan eigenlijk niet natuurlijk. Dat er een plek is waar je kunt experimenteren met textiel op zulke machines. Dat is echt uniek. Dus wat ik doe is dat, dan moet je daar dagen boeken. Om samen met de technische mensen die zo'n machine kunnen begeleiden, dat je daarmee onderzoek doet. Dus het is niet dat ik zeg, hier heb ik een ontwerp, voer je dat maar uit. Ik doe dat samen met hun en ik zit daar samen natuurlijk bovenop.
Ja, en zij zijn dat ook gewend om met kunstenaars te werken.
Zij werken alleen maar met ontwerpers en kunstenaars. Dus zij zijn dat zeker gewend. Maar dan, het is uiteindelijk nog een kwestie van heel veel uitproberen. Hè? Zij weten het ook niet, want zij hebben ook nog nooit hiermee gewerkt. En zij werken natuurlijk elke keer op een andere manier. Dus het is testen en dan uiteindelijk bevalt het niet. Je moet net zo lang zoeken totdat je denkt, dit is het. Dit is wat ik wil bereiken. Bijvoorbeeld de kleden waar we nu naar kijken hebben bijna allemaal eenzelfde dikte, behalve de achtergrond. Dat is een beetje een soort wittig écru. Dat is eigenlijk de kleur van het papier. En dat was heel lang heb ik dat dezelfde dikte gehouden als de andere kleuren. En het had een soort illigheid en ik was er niet tevreden over. En ik kon niet vinden wat het nou was. En uiteindelijk zei ik, zullen we eens een andere soort wol gebruiken? En toen dacht ik, dit is het. En toen ineens kwam het, weet je wel, was die volheid erin het en had het een mooie wisselwerking met dik en dun. Dus je moet gewoon net zo lang zoeken totdat je denkt, dit is het. Ik ben nu helemaal tevreden. Of binnen de wat kan, is dit gewoon het maximale wat ik eruit kan halen. Dus nu is het gewoon goed zoals het nu moet zijn, ja. Ja, en ik heb ook mazzel gehad. Ze hebben een nieuwe machine op het museum. Dus ze hebben nu een machine die bijna of iets meer zelfs als 3,50 meter kan weven. Dus dat is gigantisch. Dat is echt heel breed. Nee, normaal is het 1,70 maximaal. En je hebt met textiel ook gewoon te maken met je afwerking. Dus je papier, dat kun je snijden en dan is het klaar. Maar je textiel is niet klaar als het geweven is. Tenminste, mijne niet. Sommige haal het eruit en het is klaar. Maar je moet natuurlijk ook nog denken, hoe ga ik dat presenteren? Hoe ga ik dat ophangen? En als je textiel niet afwerkt, dan gaan die draden weer los, want het is geweven. Dus als je er hard aan trekt, dan trek je al die draden eruit. Dus je moet ergens zoeken naar een mooie balans om het af te werken. En doordat het nu die hele brede machine had, heb ik een test gedaan om te weven, de achterkant zou ik maar zeggen, ook te weven. Dus hij is in de breedte geweven, dus het beeld ligt breed in de breedte op de machine. En dan bovenin waar het beeld ophoudt, sla je eigenlijk het textiel dubbel. Dus deze achterkanten zijn eigenlijk ook allemaal heel erg mooi, omdat ze op dezelfde machine geweven zijn. Maar de consequentie is dat ik niet heb hoeven stikken, waar bijvoorbeeld om er een bevestiging aan te maken. Normaal gesproken heb je bijvoorbeeld 10 centimeter en dan moet je, ja, die moet je vaststikken. Maar omdat ik helemaal heb geweven, kan die helemaal rondom vastgezet worden. Klinkt heel erg technisch en is misschien een beetje ingewikkeld om als je het alleen maar hoort. Maar het is, ik vond het een hele fijne manier om te ontdekken, om erachter te komen dat ik het op een mooie manier kon confectioneren.
Ja.
Zodat het zodat ook, zou ik maar zeggen, bij het beeld past. Anders krijg je er van die cadeautjes bij. En dat, bijvoorbeeld de zijkanten van textiel, wat sommige mensen ook wel eens verwerken in hun beelden. Dus dat zijn de restgarens, of dat je allemaal van die stroken krijgt met stiksel. Kijk, textiel is gewoon anders als papieren of als een ander materiaal.
En dat,
het leven in.
Ja, dat zou een consequentie beweegt. Kunnen zijn die je kan accepteren, maar ja, er zijn ook inderdaad andere technieken die je het mogelijk maken om het anders te doen.
Ja, inderdaad. Ja.
Waardoor het toch ook enerzijds dichter bij een vel lijkt weer.
Hè? Ja, ja.
Omdat die echt afgerond is overal. Mm-hmm. En tegelijkertijd is het ook heel duidelijk object. Hè? En ze hangen hier ook, ik weet niet precies hoe ze zijn bevestigd, maar je ziet het leven erin. Hè? Je ziet het een beetje onduleren. Je ziet het af en toe een beetje loskomen van de muur. Mm-hmm. Dus het is wezenlijk iets anders.
Ja, klopt. En ik vind het ook fijn om dat textiel gewoon textiel te laten. Dus dat het inderdaad niet super strak is en dat het gewoon af en toe een keer mag plooien, of dat het daar een beetje meer wringt en daar een beetje meer bolt en daar een beetje meer trekt. Dat is ook een keuze die ik dan maak, hè, door het zo te doen. En in plaats van om het op te spannen op een schilderijlijst of op iets anders. Dat kan ook, maar bij textiel moet je gewoon zoeken naar iets waarvan je denkt, dit past nu bij dit werk.
Het valt me ook op dat er, want als je denkt aan een grid, dan denk je toch ook aan orthogonaliteit. Maar er zitten toch ook van die rasters in die een beetje zo schuin weglopen.
Ja, nou, nu kijk jij naar het raster. Eigenlijk is dat het drukraster van het RISO.
Ja, ja.
En dat heeft weer te maken met de opbouw. Als je met rasters werkt, hebben ze in de drukwereld bedacht dat je verschillende richtingen moet hebben. Want door verschillende richtingen te kiezen, komt het de beste kleuren naar voren. Dus wat ze normaal hebben als je met CMYK drukt, dan wordt siaam op 15 graden gedrukt. De M op 75. En dan heb je er eentje op 0 graden en eentje op 90 graden. Dus dan heb je 4 verschillende graden. En dat is de meest maximale combinatie om die kleuren dan goed uit te laten komen.
Ah, dat
dus
wist
dat
ik
is wat
niet.
Jij ziet.
Ja, dat is interessant.
Ja.
Om dat dan geprojecteerd te zien inderdaad op een textielwerk.
Ja, en dat is eigenlijk ook wat ik met dat RISO altijd heb benadrukt. En dat doet niet iedereen, maar dat is zo ontstaan omdat ik het zo interessant vond om te benadrukken dat je bijvoorbeeld groen krijgt door blauw met geel. Maar dat kun je ook zien als je het, dus die rasters een beetje groter toont. Dat je ziet van, oh, dat zijn eigenlijk maar 2 kleuren. Maar alles wat je ziet in drukwerk is zo fijn gedrukt dat je eigenlijk dus dat niet meer ziet. En ik laat het eigenlijk weer wel zien, om het uit te vergroten. En dat is een beetje het spel wat je speelt. Dus hoe groot maak je die rasters en wanneer kan je dat nog zien?
Ja, want dat is echt van toegevoegde waarde.
Dat is onderdeel van het werk.
Van het textielwerk ook, dat uitvergroot is, als het ware. Mm-hmm. Uitvergroot en tegelijkertijd vindt het ook plaats op een heel andere manier, zelfs als we al geconstateerd hebben, dan het op het papier gebeurt.
Ja. Mm-hmm. Ja, want je hebt bij de RISO kun je dan kiezen of je kiest voor raster, of je kiest voor dat puntraster, of je kiest voor stochastisch. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat is dan eigenlijk een soort fijnheid dat je die rasters niet meer herkent, maar dat het een soort lichte waas wordt. Dus dan ervaar je meer een kleurvlak. In plaats van ik ervaar een raster.
Ja, ja. Wat je het maar is het dan omdat het dan een beetje chaos is?
Ja,
dan?
Het is meer chaos. En dat is dan een iets fijnere chaos.
Maar is dat dan geen vast patroon dan, maar meer een soort toevalspatroon?
Ja, maar dat is dan wel bijna vast, omdat die pixels zijn allemaal zo chaotisch en door elkaar dat het gewoon bijna één vlak wordt. Hè, dus als je er met de loop op zit, dan zie je al die kleine puntjes, maar het is niet... Net als bij het raster van, 15 graden of 45 graden. Dus het is meer ongecontroleerd. Maar dat is gewoon eigenlijk een keuze die je dan maakt. En bij mij is eigenlijk dat raster onderdeel geworden van het werk.
Ja, want als jij direct in textiel had gewerkt... Mm-hmm. Dus zonder, hè, dan schuiven die riso helemaal aan de kant. Als je dan direct in textiel had gewerkt... dan had je hier niet zo snel op gekomen op diezelfde manier.
Klopt. Nee, dat klopt. Dat is zeker. Want eigenlijk bij het textielmuseum werken ze vaak op een andere manier... om nieuwe kleuren te maken. Want dat kun je namelijk ook doen met bindingen. En dat heb ik nu veel minder gedaan. Dus ik heb nu veel meer gewerkt met dat raster. Maar stel je bijvoorbeeld blauwe garens en gele garens... en je hebt bijvoorbeeld heel veel blauw en heel weinig geel... dan zul je een andere kleur mengcombinatie krijgen van groen... Ja, dus daar kun je ook heel erg mee spelen met bindingen. En dat is ook super interessant eigenlijk van textiel. Dus als je bijvoorbeeld de werken ziet van Koen Tazelaar... die werkt nou ook heel veel met textiel.
Dat wist ik niet.
Ja, die heeft ook hele mooie grote wandkleden. Die is samen met Judith ook van het lab heel erg aan het zoeken naar kleurcombinaties. Die ontstaan door bindingen. En dat is eigenlijk een heel, heel leuk proces van het weven. En dat heb ik in mijn werken nu eigenlijk niet zitten, omdat die beelden... van zichzelf eigenlijk al zo sterk zijn. En als ik daar ook nog eens mee ging spelen, dan is het gewoon too much. Ja. Dus dat is wel, ik vind dat ook interessant. En ik wil dat nog eens doen op een ander moment. Maar dan moet je eigenlijk je beeldtaal volgens mij eerst al een beetje meer loslaten. En dan gewoon meer kijken wat je kunt doen met de garens. Want er zijn zulke mooie, interessante garens. En dat is weer een ander werk of een ander project.
Ja, maar dat komt dan ook weer op je pad. En dat je dan in je achterhoofd. Kan je dat ooit weer een keer gebruiken.
Ja.
Hoe ontstaat zo'n project bij jou? Werk jij echt van project naar project en beïnvloeden ze elkaar? Of zijn ze heel erg gescheiden?
Ja, soms beïnvloeden ze elkaar of komt het ene weer voort uit het ander. Eigenlijk werk ik liever, of zou ik liever werken van... dan inderdaad weer wat anders. En dan meer kijken naar of het materiaal of naar de techniek... En dan dat als uitgangspunt nemen om te kijken wat voor werk me dat brengt. Maar doordat dat boek, eigenlijk dat eerste boek, een beetje een succes was... komen daar opdrachten uit voort of nieuw werk uit voort... wat men wil dat daarmee samenhangt. En dan heb je gewoon wat minder tijd om die andere dingen toe te laten. Maar laatst bijvoorbeeld mocht ik een opdracht doen voor hier in Amsterdam... voor een patroon voor een dakbedekking... En dan moet je eigenlijk heel anders te werk gaan. Of ik ga dan anders te werk. Dan vraag ik van, maar wat is het materiaal? En dat is dan dakbedekking van 90 centimeter. Ja, hoeveel kleuren kan ik dan mee werken?
Maar
ja.
Dakbedekking?
Een dakbedekking.
Maar hebben we dan over tegels?
Nee, gewoon dakpannen? Die rollen. Dus om je dak dicht te maken voor de regen.
Ja, ja.
Maar als je een heel groot dakvlak hebt... is eigenlijk veel leuker om er iets mee te doen... dan dat je het alleen maar zwart maakt.
Ja.
Of vooral als daar bijvoorbeeld 2 of 3 flats staan... en je hebt best veel mensen die naar dat dak kijken... Dus ik vond het heel bijzonder dat die mensen zeiden van... we willen eigenlijk daar wel een mooi patroon op. Maar dan is je uitgangspunt, of in mijn geval was dan het uitgangspunt... die mensen moeten dat leggen, het moet een beetje praktisch zijn... en het moet binnen die 90 centimeter zijn. Dus dan heb je een ander grid waar je mee werkt. Of ik heb ook eens een keer een lichtwerk gemaakt. En dan, dus eigenlijk kijk ik het liefst naar de ingrediënten die me dat geven... en wat ik dan daarmee kan doen... En dat is anders dan dat je zegt, ik heb deze vormentaal en ik kan dat nu omzetten in textiel of ik kan hetzelfde weer omzetten in wandschildering. Dan ga ik uit van het werk bijvoorbeeld wat al is. Maar het liefst zou ik zelf meer dan weer nieuwe ontdekken, dingen of werk maken. Waarbij je ook meer vrijheid hebt om weer nieuwe dingen te ontdekken. Kijk, als je niet uitkijkt, dan denken mensen alleen maar, zij maken dit soort werk. Terwijl, eigenlijk is dat niet per se zo. Maar soms slokt het tijdje op of ga je daarin door en je moet ook ergens je geld mee verdienen. Dus.
Maar ik kan me ook voorstellen dat het heel prettig is dat je zo'n werkwijze hebt waarbij er een periode heel duidelijk afgebakend is.
Ja, dat is ook zeker zo.
Hij bevindt zich echt letterlijk in de band van het boek.
Ja.
En tegelijkertijd heeft het andere vormen gekregen ook, die daarvan afgeleid zijn, maar wel weer zichzelf zijn geworden. Mm-hmm. Dus het zijn niet alleen maar vertalingen.
Nee,
maar je profiteert wel van het idee van de vertaling.
Ja, en het onderzoek wat je daarin hebt gedaan. Kijk, wat ik met dit, wat jij net zei, het is een soort catalogus. Zo zou je het ook bijna kunnen zien. Het is eigenlijk een bron aan informatie. En ik was ook heel erg geïnteresseerd in, maar wat kan ik daarmee doen met een ander medium? Hè, dus dit is nu een ander medium en dat is ook weer een andere werkwijze. En het staat ook weer op zichzelf. En zo heeft bijvoorbeeld een muurschildering dat ook. Of stel je doet er iets anders mee. Dus ik vond het interessant ook om te kijken hoe kan een beeld overeind blijven met een andere uitgang. Of een andere uiting. En dat is natuurlijk ook eigenlijk al heel interessant op zich. Omdat dat je niet alles bij één materiaal houdt of bij één medium van uitvoering toevallig. Omdat je zoveel variaties ziet en hebt en omdat er mogelijk zijn, zou je ook kunnen denken, ja, je kan er ook iets met beweging mee doen. Dus dat zit ook in mijn hoofd. En ik zou heel graag nog eens een keer misschien iets animatieachtigs maken, of qua film, of qua beweging. Want daar leent zich dit werk zich eigenlijk heel erg voor. En ik heb ook eens een keer samengewerkt met een muzikant. Zij zag dat boek, zij is celliste, en zij zei, ja, ik zie gewoon muziek. En toen dacht ik, oh, geweldig. Ik kan me dat bijna voorstellen. Want een muzikant heeft een notenbalk met 8 of 10, of ik weet niet precies, ook een aantal noten. En daarmee maakt hij natuurlijk ook weer heel veel composities. Ja. En zijn er ook weer, net als mijn beeld, daar zijn er ook heel veel mogelijkheden in. Ja. Dus ik zie die link en ik vind het super om ook een keer, weet je wel, zo'n connectie te leggen met andere disciplines.
Ja, dat begrijp ik. Anders als Appel, die ook gerepresenteerd worden door deze galerie, die is daar ook mee bezig met muziek.
Ja, en dat is wel grappig, want op een hele andere manier, maar inderdaad, heeft zeker
overlap. Want zij creëert wel een soort mechanisme die zij laat spreken, als het ware.
Ja, en nou had ik laatst, die belde mij Aart Strootman, dat is een componist, en die maakte hele eigentijdse stukken, heel interessante man, en die had ook weer een project, en die zei, ik moet eigenlijk aan jou denken. Dus ook eigenlijk om de vormgeving van een soort van muziekdingen. En ik zei, nou, dat lijkt me gewoon te gek. Dus die komt binnenkort bij mij langs en dan gaan we kijken wat daar weer uitkomt. Dus dan kan je in principe deze vormentaal loslaten en meer weer kijken van welke ingrediënten heb je en hoe ga je daarmee te werk. Dus dat is leuk als er gewoon weer wat anders op je pad komt. Hè? Jij vroeg,
precies.
Hoe werk je eigenlijk?
Ja.
Eigenlijk werk ik gewoon, ik ga met de flow mee, ik kijk wat ik moet doen, maar als er lucht is en mogelijkheden, dan vind ik het leuk om me daar mee te laten nemen wat er op mijn pad komt.
Ja.
Als ik daar tijd voor heb, dan sta ik daar open voor.
Ja, dus dat niet alleen jouw beeld interessant is voor Strootman om daar iets mee te doen, maar dat jij ook vanuit zijn muziek ook beïnvloed kunt worden in wat voor beeld je maakt.
Misschien allebei, heb je zo'n wisselwerking. Of dan kom je eigenlijk op een domein waar je anders niet zo snel zou komen. Dat je denkt, ik krijg een kans om een ander deel te ontdekken. En dat is natuurlijk superleuk. Eigenlijk zou ik bijvoorbeeld op dit moment, wat is het nu, mei? Ik zou eigenlijk eind mei vertrekken naar Japan voor een residency in Arita. Om te werken met keramiek. Dat is nu vanwege de COVID dan uitgesteld. Maar daar heb ik nog nooit mee gewerkt. En het is natuurlijk ook heel, ik vind dat gewoon heel erg interessant om te kijken wat dat met mij zou doen en hoe ik daarmee om zou gaan. Dus dan kan je gewoon alles loslaten. En dan kan je gewoon eigenlijk gewoon kijken, ik zit nu op deze plek. Ik heb nu dit gereedschap, ik heb dit. Maar wat ga ik hiermee doen? Ik vind eigenlijk onderzoek het leukste wat er is. Dus het is dat je dit ook moet maken om er een vervolg aan te geven en om een soort manier te vinden om ook gewoon er geld mee te verdienen. Maar als het niet zou hoeven, zou ik denk ik het liefst alleen nog maar willen onderzoeken of zo. Of gewoon door met.
Maar dan zou je dan geen beelden meer maken die je
wel
als
beelden, afbestand? Maar uiteindelijk, zodra het gevoel heb van, dan wordt het echt alleen maar werk. Hè, ik moet er niet aan denken dat ik dit 5 of 10 keer moet maken, dan.
Oh, op die manier.
Dus
dat begrijp ik wel.
Dus ja. Ik probeer het zoveel mogelijk te houden in dat het nog leuk blijft.
Nee, maar het is ook niet je ambitie om alle 120 beelden.
Nee hoor.
Die dit project rijk is, om die om te zetten in die kleden.
Dat hoeft niet, maar kijk, stel dat een museum zegt, maar wij willen er 50, want dan hangt een hele zaal vol. Ja, dat lijkt mij geweldig, omdat je dan ook een hele nieuwe ervaring volgens mij krijgt. Maar het gaat er meer om dat ik een soort systeem heb ontwikkeld waarbij...
Ik zou dat wel willen zien.
Ja, hè? Ik ook. Maar dat... Kijk, ik heb ook altijd het gevoel dat mensen... Dit gaat ook heel erg over smaak en voorkeuren. En de beleving die jij als kijker hebt en de associatie die jij hebt. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen bagage. En door jouw ervaringen kijk jij naar een bepaald werk en iemand anders op een andere manier. En als je dan heel graag zo'n wandkleed wil, dan kan je ook zeggen, ja, maar ik heb toch meer voorkeur voor die. En dan dat je dan de optie hebt om te kiezen, is natuurlijk eigenlijk best wel leuk.
Ja, ik zit hier voor twee wandkleden. En ik heb eigenlijk voornamelijk, het is ook een werk wat dichter bij jou staat in mijn blikveld.
Yeah.
Met dat werk in gedachten met jou gesproken. Mm-hmm. Maar aan de rechterkant is er een beeld dat op een heel zwart, wat fijner grid zit. Met flinke, dikke lenen. En daarop heb je vier lagen van vier cirkels. En die cirkels die hebben allemaal een omtreklijn. En ja. die alterneert van, ja, ik zou inschattend onder de TL oranje of scharlakenrood. En de andere is dan een soort neonroze. En je zou denken dat dat toch heel andere kleuren zijn. Maar omdat ze komen heel dicht bij elkaar te liggen, mm-hmm. op een of andere manier. Waardoor het een hele verrassende, op een hele verrassende manier het beeld in beweging zet.
Mm-hmm. Ja, en die beweging komt denk ik ook door de richting van de cirkels.
Ja.
Dus de ene keer lijkt het alsof de overlapping ja, gaat naar links.
Ja, want dat had ik nog niet gezegd, de cirkels die overlappen elkaar inderdaad.
Ja.
Ja. Heel mooi.
Ja, dus dat is eigenlijk een heel, of ja, bijna een heel ander werk dan het werk wat er links hangt.
Sorry, maar dat ik je onderbreek, maar we zijn aan het einde van het uur beland.
Nee, nou, ja. Dat meen je niet. Ja. Oh, dat is wel heel snel.
Nou, ik dank je voor dit gesprek. We spreken elkaar ongetwijfeld nog wel eens in over nieuwe projecten.
Ja.
Misschien over je Arita-project. Maar dank in ieder geval
voor
nu. Tot wanneer is de tentoonstelling te zien hier in de galerie?
Volgens mij eind van de maand. Ik dacht uit mijn hoofd 29 mei.
Ja, oké. Okay. Ja. Sigrid Kalon bij Galerie Dudok de Groot. Dank voor het luisteren.